Wij lezen vanavond uit de eerste brief van Johannes, en wel uit een vertaling daarvan. Dat is altijd goed om te bedenken. En er zijn er vele, maar samen geven ze toch een aardige indruk van wat er staat. 1 Johannes 2, we hebben het iets anders ingedeeld dan op de kaart staat. Wij beginnen vanavond in vers 24. 1 Johannes 2, vers 24. En wij gaan door tot hoofdstuk 3, vers 10. Ik lees uit de Telos-vertaling. Vers 24. Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u van het begin af gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u leert, maar zoals zijn zalving u over alles leert, en waar is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, blijft u in hem. En uw kinderen, blijft in hem, opdat wij, als hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden voor hem bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, erkent dan dat ieder die de gerechtigheid doet, uit hem geboren is. Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En we zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet heeft gekend. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en hem niet gekend. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de gerechtigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, omdat diens zaad in hem blijft. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God. En wie zijn broeder niet lief heeft. Tot zover lezen we uit het woord van God. Het zijn maar kleine stukken. Zo'n brief indelen in 6 gedeelten, dat betekent per keer maar een beperkt aantal verzen. En dat is maar goed ook. Ik was gisteren ergens, daar moest ik over 6 hoofdstukken preken. En oh, dat is zo verwarrend, want er zit zoveel in. En gelukkig vanavond maar een half hoofdstuk. En in elk vers vind je bijna wel een trefwoord waar je een hele toespraak over zou kunnen houden. Maar ik roep u eerst in herinnering wat ook weer de achtergrond was van deze brief. Er waren dwaalleraars binnengeslopen. Een dwaalleer brachten zij die zich later ontwikkeld heeft tot wat wij het gnosticisme noemen. Dat is afgeleid van het woord gnosis, dat betekent kennis in het Grieks. Deze mensen beschikten, althans dat beweerden ze, over geheime, verborgen kennis die alleen voor een soort kring van ingewijden bedoeld was, een geestelijke elite. Die mensen hadden het en die mensen wisten het, maar hun leven was er niet mee in overeenstemming en ze zeiden ook dat dat helemaal niet erg was, want het ging juist om die geestelijke kant. En dat lichamelijke en gerechtigheid doen en heiliging, dat is allemaal daaraan ondergeschikt. En de kinderen in het geloof, die waren daar behoorlijk door in de war gebracht. Ik heb u al gezegd vorige keer, het kan zijn dat kinderen hier betekent alle gelovigen. En in feite gaat het hier ook om waarschuwingen die voor alle gelovigen van toepassing zijn. Maar misschien gaat het hier ook speciaal over de baby's in het geloof. Het hangt er vanaf of je hen indeelt in tweeën of in drieën. Jongelingen en vaders of baby's, jongelingen en vaders. Dat woord kinderen is een beetje dubbelzinnig, dat kan allebei betekenen. Er worden ook nog twee verschillende woorden voor kinderen gebruikt, dat maakt het nog ingewikkelder. Maar weer niet precies zo volgens het schema als je zou willen. Maar laat ik u niet met details lastigvallen. Waar het om gaat is dit. Dat Johannes zegt, dat zagen we de vorige keer al, we beginnen een beetje halverwege het betoog. Hij heeft ze gezegd, luister, er is iets in jullie waardoor je een geweldige wapening hebt tegenover elke vorm van dwaling. En dat is de zalving. En die zalving blijft in jullie. Maar komt dat werkwoord blijven hier veel voor? En ik moet dat even toelichten. Als er staat blijft in hem, zoals de Heer Jezus zelf ook zegt in Johannes 15, blijft in mij, dan kan dat in het Nederlands de indruk geven alsof hij zeggen wil, je bent al in mij, maar blijf er nou ook, ga niet weg. Dan zou je zo'n woord zelfs kunnen gebruiken als een aanknopingspunt voor een leer van de afval der heiligen. Alsof gelovigen weer zouden kunnen weggaan uit de Heer Jezus en alsnog verloren gaan. Maar het helpt u als u dat woord verblijven in uw gedachten, dat woord blijven steeds vervangt door verblijven of wonen. In u blijft iets en dat is die zalving. Maar zoals het in vers 24 staat, wat van het begin af, wat u van het begin af gehoord hebt. Dat zagen we ook al in de eerste verzen van hoofdstuk 1. Niet wie u gehoord hebt, dat is de Heer Jezus, maar wat. Het is de hele openbaring van God rondom Christus. Die hebben jullie niet alleen gehoord, die verblijft in jullie. Dat wil zeggen, die heeft een plek gekregen in jullie harten. Dat gebeurt door twee dingen. Staat hier niet bij, maar dat vertel ik u. Door de wedergeboorte en door de inwonende Heilige Geest. We lezen in Efeze 1, je mag daar Paulus best bij halen, ook al heeft hij een heel andere bediening. Er zijn toch allerlei aanknopingspunten. En Paulus zegt in Efeze 1 dat we toch vervuld zouden mogen worden met de geest van wijsheid en openbaring. Dat is de Heilige Geest. Opdat je verlichte ogen van je hart krijgt. Door de wedergeboorte en de verlichting met de Heilige Geest, want de wedergeboorte is niet genoeg, de verlichting met de Heilige Geest, daardoor hebben wij een inzicht. Dat zelfs de baby's in het geloof hebben. Het gaat hier niet, heb ik u de vorige keer ook al gezegd, om intellectueel inzicht alleen maar. Als je een hele hoge intelligentie hebt, kun je een hele hoge graad in de theologie behalen, zonder dat je wedergeboren bent. Dat kan. En dan ben je misschien niet zo slim naar aardse maatstaven als je wedergeboren bent en de Heilige Geest woont in je hart. Dan heb je op dit niveau van je hart een inzicht dat zelfs de knapste geleerde die niet wedergeboren is, niet heeft. En dat is de geweldige bemoediging. Dat is wat de zalving doet. Zalving in het algemeen, als je naar Handelingen kijkt of naar Paulus kijkt, dan heeft dat woord vooral de verbinding met kracht. Door de zalving met de Heilige Geest hebben wij de kracht om wonderen te verrichten, om het woord te prediken. Het is vooral verbonden met kracht, dat heeft de Heer Jezus ook beloofd. Jullie zullen bekleed worden met kracht uit de hoogte in Lucas 24. En de kracht van de Heilige Geest zal over jullie komen in Handelingen 1. Maar hier vind je dat woord zalving in verbinding met inzicht. En dat is net zo belangrijk. Kracht staat tegenover de natuurlijke zwakheid die we hebben. Inzicht staat tegenover de natuurlijke verblindheid die we hebben. Inzicht betekent niet dat je alle waarheden van de Bijbel precies op een rijtje kunt zetten en kunt uitleggen. Daar is heel wat studie voor nodig. Dat hoeft nog niet eens theologiestudie te zijn. Maar in elk geval, je moet toch een heleboel Bijbelkennis ontvangen. Van de week mailde iemand mij, hoe kan ik net zoveel Bijbelkennis krijgen als u? Toen mailde ik terug, daarvoor zijn drie dingen nodig. Lezen, lezen, lezen. Ik zeg, maar er is ook nog iets bij, dat weet ik niet of dat voor u is weggelegd. Het helpt ook ontzettend veel als je er heel veel over mag preken. Ik denk dat dat kennis van de Bijbel die ik heb nog enorm heeft doen toenemen. Als je het moet uitleggen aan anderen, dan wordt het nog meer je eigen eigendom. Maar dat is niet waar het hier over gaat, want het gaat hier vermoedelijk vooral over die baby's in het geloof. Inzicht is hier, je zou kunnen zeggen, een antenne. Vergelijkbaar, dat zei ik u de vorige keer ook al, met de stem van de goede herder die de schapen kennen. Ze kunnen de stem van de goede herder onderscheiden. Dat betekent niet dat baby's in het geloof zich moeten inbeelden dat zij geen leermeesters nodig hebben. Dat zou een heel verkeerde conclusie zijn uit wat hier staat in vers 27. U hebt niet nodig dat iemand u leert. Zulke mensen heb je wel. Die zeggen, ik heb onderwijs van niemand nodig. Staat hier ook, ik heb de zalving van de Heilige Geest. Nou, dat is heel makkelijk te checken. Ik heb nog nooit gezien dat zulke mensen erg veel vorderingen maken in de kennis van de waarheid van God. Ze willen alle fouten weer opnieuw maken die in 2000 jaar nadenken over de Bijbel al gemaakt zijn. Nee, de normale orde van God, zegt Efeze 4, is dat we apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars hebben om de gemeente op te bouwen. Dus dit sluit de leraren niet uit. 95% of nog meer van alles wat we weten, dat hebben we ontvangen via het onderwijs van leraren in Gods kerk. Maar waar het hier om gaat, is de antenne om het in je op te nemen. Door die inwendige zalving geven die leraren niet alleen maar hun leer, maar heb je ook innerlijk een vermogen om het in je op te nemen. Om het te verwerken. En dat is ontzettend belangrijk. Intelligentie is daar niet voor genoeg. Vanmiddag of vanmorgen haalde ik met iemand een anekdote op van een broeder die het advies kreeg van twee mensen in zijn dorp. Die waren van wat we noemen een heel zware richting. En die zeiden dat hij maar eens mee moest komen, want dominee Bonen zou op het dorp komen preken. En die man die wist het, die had de waarheid. En toen zei hij, luister, hebben jullie daar zelf deel aan? Nee, wij niet. Nee, althans, dat wisten ze niet van zichzelf. Maar toen zei hij, dat begrijp ik niet. Dat betekent dus dat jullie blind zijn, volgens de Bijbel. Ja, dat moesten ze eigenlijk dus wel toegeven. Dus ik begrijp nu dat jullie mij als twee blinden willen leiden naar de bron van de waarheid. Weet je wat de Bijbel erover vertelt als twee blinden jou leiden? Vallen ze samen in een kuil. Nee, je hebt deze innerlijke wedergeboorte en inwoning van de Heilige Geest nodig. Deze zalving van de Geest. Om te weten wat de stem van de goede herder is. En die te kunnen onderscheiden van de verkeerde stem. Om te weten welke dingen van God zijn en welke niet. We zullen het ook vanavond weer zien. Johannes stelt de dingen heel zwart-wit. Dat moet je goed bedenken. Want in het gewone leven zitten de dingen niet zo zwart-wit in elkaar. In het gewone leven kun je makkelijk denken als gelovige. Oh, dat is de waarheid. Dat klinkt zo goed en klinkt zo mooi. En je loopt erachteraan op grond van deze belofte. En het blijkt toch dat het een valstrik is. Maar Johannes stelt de dingen heel zwart-wit tegenover elkaar. En soms kan dat heel nuttig zijn. Zodat we het heel goed begrijpen waar het over gaat. Want dat zwart-witte betekent hier, luister, als je de zalving hebt, dan weet je wat waar is. En als je die niet hebt, kunnen ze nog zo mooi praten, je zult het nooit snappen en je zult het nooit vatten. Wat natuurlijk niet wil betekenen dat baby's in het geloof daarin niet enorm zich kunnen vergaloperen. Maar principieel, als hun hart op de goede plek zit en ze hebben de Heilige Geest in zich, dan weten ze wat van hen wat waarheid is en wat leugen. Ook al kunnen ze het niet precies navertellen en voorrekenen. Er staat hier nog iets heel bijzonders tussenin. Als het blijft wat in het begin al aan jullie verkondigd is, dan zullen jullie in de Zoon en in de Vader blijven. Dat hebben we de vorige keer gezien, de antichrist logen, de Zoon en de Vader. Maar de schapen van de goede herder blijven in de Vader en in de Zoon. Ze houden vast aan die waarheid. Als iemand de Vader beleidt, is dat geen garantie voor zijn orthodoxie. De Joden noemen God Vader, moslims weliswaar niet, maar je kunt Vader heel algemeen opvatten als een aanduiding voor God. God is Vader van alle mensen. Maar het criterium voor orthodoxie is niet of je de Vader beleidt, maar of je de Zoon beleidt. Hij is waarachtig de Christus, hij is de eeuwige Zoon van de Vader. En dit is de belofte, dit is heel bijzonder in vers 25. Dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Dat is nogal merkwaardig. Over wat voor belofte gaat het hier? In sommige kringen hebben ze het altijd over de belofte aan Abraham. Nou, dat is heel mooi. Maar het klinkt een beetje alsof er niks anders is. In andere kringen hebben ze het over de belofte van de Heilige Geest. Dat is ook mooi. Maar ze praten er wel eens een beetje over alsof er niks anders is. Maar je hoort zelden mensen die het altijd maar hebben over deze belofte. De belofte van het eeuwige leven. En heel vaak weten zulke mensen ook niet zo goed wat het eeuwige leven is. We hebben het al bij het eerste hoofdstuk er even over nagedacht. Ze denken dan dat het leven is in de hemel. Het toekomstige heerlijke leven. En die lopen al meteen vast als ze bedenken dat de Bijbel zegt, wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Niet die gaat naar het eeuwige leven, is op weg er naartoe, maar die heeft het. We lezen zelfs verderop in deze brief, die heeft het blijvend in zich. Dat eeuwige leven is in ons. En niet alleen maar wij gaan straks naar het eeuwige leven, of het eeuwige leven bidden. Het eeuwige leven is in ons. En dat heeft God beloofd. Wanneer is hij dat dan beloofd? Heel lang geleden. Ik leg dit naast de eerste verse van Titus 1. Het eeuwige leven dat God ons beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Van voor de grondlegging der wereld heeft God het eeuwige leven beloofd. Hoezo? Er was toch niemand aan wie die het kon beloven? Jazeker wel. De Vader heeft het beloofd aan de Zoon. Hoezo, de Zoon is het eeuwige leven? Dat zegt hoofdstuk 5 vers 20 in deze brief. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Ja, maar de Vader heeft van voor de grondlegging der wereld beloofd dat hij zijn eigen Zoon als het eeuwige leven zou schenken aan mensenkinderen. En die mensenkinderen heeft hij stuk voor stuk op het oog gehad. Dat noemen we uitverkiezing. Hij zag hen van voor de grondlegging der wereld. En hij beloofde ze niet zozeer dat ze gered zouden worden van hun zonde. Die link wordt met de uitverkiezing eigenlijk nooit zo gelegd in de Bijbel. Maar ze waren ertoe uitverkoren om het eeuwige leven te ontvangen. Dat is de Heer Jezus zelf. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, zegt hoofdstuk 5 van deze brief. Hij is het eeuwige leven. Hij heeft zijn Zoon beloofd aan ons. Niet alleen maar dat wat de Heer Jezus voor ons zou doen op het kruis. Hij heeft de Heer Jezus zelf beloofd. Hij is het leven dat in ons is. We hebben de zalving van de Heilige Geest, maar we hebben Christus als ons leven ontvangen. Dat is het rijkste, het heerlijkste leven dat je je kan voorstellen. Dat is niet zomaar het algemeen leven uit God tegenover mensen die in de dood liggen. Dat leven heeft een naam. Het is een persoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Hij is dat eeuwige leven dat in ons is. En dat heeft God van eeuwigheid af beloofd. Het evangelie gaat vooral niet alleen maar over de redding van zondaren, maar vooral over al die dingen die God geeft aan geredde zondaren. Voor sommige mensen is de redding van de zondaar het allerhoogste. En als je ook je hele leven erover topt om te mogen weten dat je gered bent, ja, dan kom je in je gedachten ook niet veel verder. Maar door zoiets als dit, en dat is maar één van die vele dingen, belofte van het eeuwige leven. Dat zijn allemaal de dingen waar het werkelijk om gaat. De redding is nooit Gods doel. De redding is het middel om tot het doel te komen. En één van die vele doelen, direct zullen we nog een ander doel zien. Één van die vele doelen is het eeuwige leven. En het kennen van het eeuwige leven. En dat is wat de Heer Jezus zegt in Johannes 10 vers 10. Ik ben niet gekomen alleen maar omdat ze leven hebben. Maar het leven in overvloed. Het eeuwige leven is het leven in overvloed. Dat is zo'n rijkdom. Je kunt er niet over uitweiden, maar ik zei, je kunt over elk vers hier wel uitweiden. Dit heb ik geschreven over hen die u misleiden. We hebben het gehad over die misleiders. Door die zalving hebben jullie inzicht. En kunnen jullie onderscheiden tussen waarheid en leugen. En dus, in vers 28 begint een nieuw gedeelte. En dus, kinderen, blijft in hem. Er is iets wat in ons blijft, verblijft, woont. Dat is dat wat u van het begin af gehoord hebt. Dat is die zalving die in ons is. Maar wij moeten ook blijven in hem. Blijft in mij, zegt de Heer Jezus in Johannes 15. Zonder mij kunt geen iets doen. Blijft in hem. Dat is je woonplaats. Niet alleen maar blijf bij hem. Blijf in hem, dat betekent hij is de lucht die je inademt. Hij is de plaats waar je woont. Dat is waar je hart gelegerd is. Dat is waar je denken in rust. Dat is de atmosfeer waarin je van dag tot dag leeft, ademt, werkt, spreekt, denkt. Dat is in hem blijven. Dat is maar heel zelden, vooral bij Johannes. Alsof de dingen van de eeuwigheid eens en voor altijd geregeld worden op het moment dat je tot bekering komt. In zekere zin is dat wel zo, hij zegt in Johannes 1 vers 12, zoveel hem aangenomen hebben, die mogen kinderen van God genoemd worden. Dan gaat het om één daad, je hebt hem aangenomen. Maar op vele andere plaatsen zie je, jawel, maar je kunt wel zeggen dat je hem aangenomen hebt, maar waaruit blijkt dat dan? Hoe kun je onderscheiden of mensen echt hem aangenomen hebben, of daar alleen maar mooi over praten? Dat zie je aan de vruchten. Aan de vruchten kent men de boom. En zonder die vruchten is het geloof niets. Dat is wat Galaten 5 noemt, geloof dat door liefde werkt. Geloof zonder vruchten, zegt Jacobus 2, dat is helemaal geen geloof. Jongen, wat heeft Luther daarmee getopt toen hij Jacobus 2 eindelijk ontdekte. Hij had de hele Romeinenbrief doorgestudeerd. En de hele Galatenbrief doorgestudeerd. Dat kwam in Jacobus 2 en toen leek zijn hele theologie weer omver gekegeld te worden. Want daar zegt Jacobus, we worden niet gerechtvaardigd uit geloof, alleen maar uit werken. Terwijl het zo simpel is, maar ja, wij leven 500 jaar later, dat is makkelijk genoeg voor ons. Maar het is zo simpel. Hij heeft het over een doodgeloof, dat is een geloof zonder vrucht, en dat is helemaal geen geloof. En een levend geloof, dat is een geloof dat vrucht draagt. En die vrucht, we hebben daar de vorige keer al iets van gezien. Dat is in eerste plaats liefde. Als iemand de broeders niet lief heeft, is die niet uit God geboren. Dat is weer zo zwart-wit. Want het kan dus best moeilijk zijn om de broeders lief te hebben. En we zijn daar niet altijd even goed in. Maar Johannes stelt dat zwart-wit. Als je geloof hebt, als je wedergeboren bent, als je het eeuwige leven hebt, dan zie je dat daarin dat iemand de broeders lief heeft. En omgekeerd, als iemand de broeders niet lief heeft, en dat gold ook voor die dwaalleraren. Als iemand de broeders niet lief heeft, kan die praten als brugman. Maar wij zeggen gewoon, het geloof is niet in jou. Het eeuwige leven is niet in jou. Want we zien de vrucht niet. En waar de vrucht niet is, daar is de kiem ook niet. En het tweede is, dat zullen we direct zien, maar even eerst vers 28. Blijft in hem opdat wij... Wie zijn die wij? Het kan zijn dat hij bedoelt alle gelovigen. Het kan ook zijn dat hij zegt wij apostelen. Net als in het begin van hoofdstuk 1. Wij hebben jullie tot de Heer geleid. Als jullie nu achter die dwaalleraren aanlopen, dan staan wij beschaamd. Kan de Heer straks voor de rechterstoel zeggen, zijn dat nou de mensen die jullie tot mij hebben geleid? Kijk nou eens waar zij allemaal heen dwalen. Maar het kan ook simpelweg zijn dat hij alle gelovigen bedoelt, dat hij zichzelf insluit. Wij allemaal worden eens geopenbaard voor de rechterstoel. Dat is de rechterstoel van God, de rechterstoel van Christus. Romeinen 14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10, nooit meer vergeten. We worden allemaal geopenbaard voor de rechterstoel. Daar gaat het niet om de vraag of u wel bekeerd bent of niet. Dat heeft niks te maken met die schapen en die bokken in Matthäus 25. Waar je nog moet afwachten of je wel bij de schapen zult belanden en niet bij de bokken. Dat denken heel veel mensen. Hè? Straks moet die rechterstoel, jongen, en dan komt het er maar op aan welke kant je komt te staan. Helemaal niet. Als wij voor de rechterstoel zullen staan, dan zullen we daar staan met witte klederen en gouden kroon op onze hoofd. Met een lichaam der verheerlijking gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus. We zullen daar staan als geredde zondaar. En degene die daar op de troon zit, dat is onze geliefde heiland die zijn bloed voor ons gegeven heeft. Daar gaat het helemaal niet om. Of je wel een kind van God bent. Waar het wel om gaat is, wat voor een soort kind van God was je? Waar waren de vruchten? Was er maar heel weinig vrucht. Weinig vrucht betekent dat het nieuwe leven erin zit. Daarom is er zo'n kapitaal verschil tussen nul vruchten en een kleine beetje vruchten. Nul vrucht betekent geen leven. Een beetje vrucht betekent, het leven zit erin. Het komt er niet erg uit. Daarom zegt Johannes 15, als er weinig vrucht is, dan werkt de Vader aan ons dat het meer vrucht wordt. Maar als het nul vruchten is, dan wordt die rank afgehouden en in het vuur geworpen. Een gigantisch verschil tussen geen vrucht en een beetje vrucht. Want nu zegt Johannes, hoe staan we daar straks voor de rechterstoel? Dacht u dat er simpelweg gevraagd werd, oh u hebt toen u 14 was of 24 was, uw hart aan de Heer Jezus gegeven, oké, dan hoort u erbij, klaar. Alsof alleen gekeken wordt naar dat ene moment in je leven. Niet dat dat ene moment niet belangrijk is. Maar daar gaat het bij de rechterstoel niet over. Bij de rechterstoel gaat het om loon. Dan gaat het om de vraag, en wat heeft dat nieuwe leven van de wedergeboorte in je uitgewerkt? Waar zijn de vruchten? Want het loon is in verhouding tot de vruchten. Hoe meer vruchten, hoe meer loon. Als er heel weinig vrucht is, dan sta je beschaamd voor de rechterstoel. Dan kan het je zelfs overkomen, zoals in 1 Korinthe 3 staat, dat je alles wat je hebt opgebouwd in je leven ziet verdwijnen. Omdat het van nul en geen allerlei waarde was. Dan word je behouden als door vuur heen. Dat wil zeggen, alles verdwijnt wat je hebt opgebouwd in het vuur. En je redt het zelf, het vege lijf, met de hakken over de sloot. Zo'n beetje als Lot die uit Sodom werd gered. En alleen zijn twee dochters mocht meenemen. En die werden hem later ook nog tot een val. Het is allemaal in het vuur verdwenen. Wat afschuwelijk. Laten we niet beschaamd worden voor hem bij zijn komst. Als hij komt, dan is dat een van de eerste dingen. Als de gelovigen verheerlijkt zullen zijn bij hem in de hemel en in de hemel, als wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Daarom komt nou de consequentie. Waarover zijn we beschaamd? Als er geen vrucht is, zei ik. Johannes zegt het op deze manier in vers 29. Als u weet dat hij rechtvaardig is, erkent dan dat ieder die de gerechtigheid doet uit hem geboren is. Als ik nou een schoolklas voor me had, dan zou ik zeggen, wie is die hij? Als u weet dat hij rechtvaardig is. Aangezien ik geen schoolklas voor me heb, zal ik zelf het antwoord moeten geven. Dat is heel boeiend als je dit gedeelte leest. Een tiental versen hiervoor. En nog een aantal versen in hoofdstuk 3. Dan zie je dat het hij de ene keer op God slaat. En de andere keer op de Heer Jezus. En dat is omdat voor Johannes de Zoon evenzeer God is als de Vader. De manier waarop hij dat woord gebruikt geeft aan dat de Godheid van de Zoon voor hem even vaststaat als die van de Vader. Als hij spreekt over zijn komst, ja, dan gaat het over de Zoon. Als we het hebben over de wederkomst, dan gaat het niet over de komst van de Vader. Maar als hij zegt, uit hem geboren, ja, Johannes 1 zegt, we zijn uit God geboren. De Bijbel zegt nooit, we zijn uit Jezus geboren. Of we zijn uit de Zoon geboren. We zijn uit God geboren. Dus het ligt heel dicht tegen elkaar aan. Hij, dat is God. Maar God kan God de Vader zijn, dat kan God de Zoon zijn. Het ligt zo dicht bij elkaar. Omdat Johannes de hoogst denkbare opvatting heeft van de Zoon van God. Maar dit is het punt. Als je nou weet dat hij rechtvaardig is, dat is Gods wezen, dat is Gods aard. Bedenk dan dat als je uit God geboren bent, dan lijk je op je vader en moeder. Als je die drie kinderen hier op de eerste rij bekijkt, dan valt het niet moeilijk om te zien dat ze naast hun vader en moeder zitten. Je bekijkt ze aandachtig en je ziet de overeenkomstige gelaatstrekken. Zo is het met kinderen van God ook. We leren twee dingen over God in deze brief. God is licht, staat 1 vers 5. En God is liefde, staat er in hoofdstuk 4, vers 8 en vers 16. God is licht, dat betekent God is gerechtigheid, God is heiligheid en God is liefde. Als je uit God geboren bent, dan lijk je op vader. Dat kan niet anders. Dan komt in jou, zij het altijd gebrekkig, want we hebben die zondige natuur ook nog in ons. Maar dan komt in jou dat licht tot uitdrukking, dat is gerechtigheid en die liefde. En als daar niks van te zien is, dan kun je praten, zeggen wat je wilt, dan geloven wij niet dat je uit God geboren bent. Dat is de zwart-witte taal van Johannes. En die moet je heel ernstig nemen. Daar moet je niet te gauw mee gaan sjoemelen. Of door te zeggen, ja, maar in de praktijk en dat en dat. Ga nou niet de praktijk tot maatstaf maken. Ga hiervan uit. Als er geen gerechtigheid is, als je niet het verlangen in een mensenhart ziet om gerechtigheid na te jagen, zoals de brieven van Paulus meermalen zeggen, of heiligheid na te jagen, zoals Hebreeën 12 zegt. Als je niet dat verlangen ziet, dan ga je te veel letten op het de keren dat het mislukt. Maar daar moet je niet op letten. Je moet letten op wat is de grondteneur van iemands leven. Er is een verlangen in iemands leven gekomen. Dan kan je zien dat hij uit God geboren is. Om gerechtigheid te doen. Maar dat betekent heel simpel om ieder mens te geven wat recht en billig is. Dat is in de eerste plaats naar elkaar toe. Dat is zo mooi in deze brief. Als je God lief hebt, komt dat in de eerste plaats tot uitdrukking in de manier waarop je elkaar lief hebt. Als je God wil dienen, komt dat in de eerste plaats in de manier tot uitdrukking in de manier waarop je recht doet aan je medemens, aan je medegelovigen. Je bent iemand geworden die principieel de gerechtigheid doet. Zeg maar, praktiseert. Dat mag wel eens mislopen. Dat is niet de maatstaf. Kan altijd wel eens mislopen. Maar de teneur van iemands leven is dat hij de gerechtigheid doet. Hij is een schaap. Dat wil zeggen, een schaap kan wel eens in de modder vallen, maar heeft daar een hekel aan. Kruipt er zo gauw mogelijk weer uit en likt zich schoon. Maar bij een varken is het net andersom. Dan kun je schoonspuiten wat je wilt, maar als die buiten die modder ruikt, dan gaat hij er weer zo hard mogelijk naartoe en rolt zich daarin. Want dat is zijn natuurlijk milieu. Iemand die de gerechtigheid doet, daar is dat zijn natuurlijk milieu geworden, die gerechtigheid. Ook al gaat het wel eens mis, ook al valt hij wel eens in de modder. Maar iemand die de zonde doet, daar horen we even later over, dat is iemand wiens natuurlijk milieu de zonde is. Hij doet wel eens iets wat de schijn van gerechtigheid heeft, maar het natuurlijk milieu van zo iemand is de zonde. Vanwege het feit dat Johannes hier zegt, we zijn uit God geboren, zegt hij onmiddellijk daarna, de indeling in hoofdstukken is hier niet zo gelukkig. Hij zegt onmiddellijk daarna, wij zijn kinderen van God. En wat een liefde heeft de Vader ons daarin gegeven. Ik bedoel, heel veel christenen vergeten dat er helemaal geen reden is waarom we kinderen van God zouden geworden zijn. Als het werkelijk in het evangelie alleen maar ging om een oplossing van het zondeprobleem, is het enige wat we nodig hebben, dat ons de zonden vergeven zijn en dat die oude mens afsterft en er een nieuwe mens voor in de plaats komt, die het nou beter gaat doen dan Adam. Maar er is geen enkele reden waarom we ook nog eens kinderen van God zouden mogen worden. Waarom God ons het eeuwige leven zou schenken. Waarom we straks überhaupt naar de hemel gaan. Dat was Adam toch ook niet beloofd. En al die andere dingen die gelijk zijn aan Christus. Daarom zeg ik u, het evangelie gaat niet alleen maar over de redding. Een redding is het middel tot het eigenlijke doel. En dat eigenlijke doel, dat komt hier op allerlei wijze tot uitdrukking. We zijn kinderen van God geworden. Mensen vertroebelen dat door te zeggen dat Adam voor zijn zondeval heilig en rechtvaardig was. Dat vind je in zoveel geschriften en dan vraag ik altijd, hoe weet je dat? Waar staat dat in de Bijbel? Staat nergens. En hij was het ook niet. Hij was ook niet onheilig en hij was ook niet onrechtvaardig. Maar hij had nog geen idee wat heilig is. Hij was onschuldig als een pasgeboren lammetje. En die onschuld heeft hij al gauw verloren. Maar wat heiligheid is, kunnen wij schepsel alleen maar een idee van hebben, doordat we helaas vertrouwd zijn met onheiligheid. We hebben alleen maar een idee van gerechtigheid, doordat we niet vertrouwd zijn met ongerechtigheid. We hebben alleen maar een idee van wat blijdschap is, doordat we vertrouwd zijn met droefheid. Adam wist niet wat het was om blij te zijn. Dat weet je pas als je ook weet wat het is om bedroefd te zijn. Hij wist niet wat het betekent om rechtvaardig te zijn. Want dat weet je pas als je ook vertrouwd bent geworden met onrechtvaardigheid. En dat moest hij allemaal leren. Daar was de boom van, die had de boom van de kennis van goed en kwaad. Dat had hij voor die tijd niet. Daarom is het onzin om te zeggen dat hij heilig en rechtvaardig was. Gelovigen door de Heer Jezus Christus worden heiligen en rechtvaardig. En krijgen daarmee, zoals Petrus het zegt, 2 Petrus 1 vers 4... krijgen deel aan de goddelijke natuur. Dat is een geweldig vergaande uitdrukking. Zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. Maar dat was Adam niet. Adam was een schepsel van God. In zekere zin een zoon van God, Lucas 3. Maar de goddelijke natuur deelachtig, nee. Dat was juist wat de duivel hem beloofde. Dan had hij het dus blijkbaar nog niet. Je zult als God zijn. Alleen de duivel prees hem precies de verkeerde manier aan. Maar hij was nog niet als God. Maar gelovigen nu door de Heer Jezus Christus krijgen deel aan de goddelijke natuur. Dat is gerecht, dat is geheid, heiligheid, liefde. God is licht, God is liefde. En wat een liefde van de Vader, dat wij zijn kinderen mogen zijn met alles wat dat betekent. En de wereld heeft daar geen idee van. Als de wereld God niet kent, kunnen ze ook niet weten wat een kind van God is. Je kunt het proberen aan een wereldling uit te leggen. Ik ben een kind van God. En zijn voorstellingen zullen zijn dat je bedoelt dat je bijzonder in de gunst staat bij God. Of iets in die geest. Maar ze kunnen niet echt begrijpen omdat ze God niet kennen. En dat betekent hier dus ook weer, dat loopt door elkaar, dat ze de Heer Jezus niet kennen. Want als je dan gaat uitleggen, ik ben een kind van God doordat ik uit God geboren ben. Dan beginnen ze duizelen, halen hun schouders op. Uit God geboren. Daar heb je geen idee van. Ook al zijn ze 3 keer gepromoveerd in de theologie. Want daarvoor heb je die salving nodig. De wereld weet het niet. Geliefden, nu zijn we kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Let wel, er staat niet dat het niet aan ons geopenbaard is. Het is wel aan ons geopenbaard. U en ik weten het wel. Maar de wereld weet het nog niet. Wat ze nu zien, dat zijn mensen die zeggen dat ze kinderen van God zijn. En die denken dat ze beter en braver zijn dan andere mensen. De wereld heeft geen flauw idee. En als ze al niet begrijpen wat we nu zijn, laat staan dat ze zullen kunnen begrijpen of zelf maar kunnen weten wat we straks zullen zijn. Het is nog niet geopenbaard, maar dat betekent niet dat het niet aan ons geopenbaard is. Dus wij weten het maar al te goed, want de Bijbel is daar zeer uitvoerig over. Het staat er trouwens pal achter. Wij weten, dus wij weten het wel, de wereld weet het niet. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, dus dat is bij zijn wederkomst, wij Hem gelijk zullen zijn. Dat is het hele plan van God. Als je nou topt over de vraag of je uitverkoren bent, top dan eerst eens over de vraag waartoe je uitverkoren bent als je het bent. En Romeinen 8 vers 9 en 8 vers 20 geeft het antwoord. Uitverkoren, tevoren bestemd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. En daar hoor je nooit over. In kringen waar ze top over de vraag of ze uitverkoren zijn, hoor je daar nooit over. Om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn en niet pas straks in de hemel. God vindt het geweldig om hier in deze wereld die vol is van kopieën van de oude Adam, mensen te hebben die lijken op het beeld van zijn Zoon. Daarvoor heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. We zijn geen arme tobbers, arme zondaars, zolang we hier op aarde zijn, om dan ineens volmaakt te zijn. God wil dat we lijken op het beeld van zijn Zoon. Onze hele geestelijke opvoeding is daarop gericht dat we gaan lijken op zijn Zoon, steeds meer gaan lijken op zijn Zoon, te midden van allemaal mensen die lijken op de oude Adam. Daar heeft hij enorme vreugde aan. Een wereld te hebben vol van kopieën van zijn Zoon. Toen zijn Zoon hier op aarde wandelde en de Vader 2 keer uit de hemel zei, in hem heb ik mijn welbehagen. Toen dacht de Vader, mag ik het heel menselijk zeggen, ik bedoel het heel eerbiedig. Toen dacht de Vader, daar wil ik er een heleboel van hebben. Dat dacht hij trouwens al in de eeuwigheid. Hij heeft u en mij gepredestineerd, tevoren bestemd, om te lijken op het beeld van zijn Zoon. Nu is dat geestelijk al het geval. Althans, met onze geestelijke ogen zien we hem en we worden naar datzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. 2 Korinthe 3 vers 18. Maar straks als hij komt, dan zullen wij hem ook lichamelijk zien. Dat moet ik even toelichten. Sommige mensen denken dat de Heer Jezus nu geen mens meer is, want nou hoeft het niet meer. Want hij is gestorven en opgestaan, maar hij is nog steeds mens. Hij komt terug als de Zoon des mensen. Kolossen 2 vers 9 zegt, in hem woont de ganse volheid lichamelijk. Tegenwoordige tijd. In hem woont nu, in zijn lichaam, daar in de hemel. In dat verheerlijkte lichaam waarmee hij zit aan Gods rechterhand, daar woont de volheid van God. En onze lichamen zullen veranderd worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking, zegt Filippenzen 3 vers 21. Nu zien wij hem geestelijk en veranderen wij geestelijk. Straks zullen we hem zien met zijn verheerlijkte lichamen en ontvangen we zelf verheerlijkte lichamen. Wij zullen hem zien zoals hij is. Niet zoals hij is in het diepste wezen van zijn godheid als eeuwige zoon van de Vader. In zekere zin blijft dat altijd voor ons te groot, te verheven, te rijk. Maar we zullen hem zien als die verheerlijkte mens zoals hij nu aan Gods rechterhand is en straks zich zal openbaren aan de wereld. En dan zal de wereld met stomme verbazing zien dat al die mensen die bij de Heer Jezus horen, precies net zo'n verheerlijk lichaam hebben als hij. Lees die belofte in Filippenzen 3 waar dit uitgewerkt wordt. Wij zullen hem zien zoals hij is, want wij zullen hem gelijk zijn. En ieder die deze hoop op hem heeft, dat is de christelijke hoop. De christelijke toekomstverwachting. We zien uit naar de wederkomst. Maar wat mensen vaak daarbij niet bedenken is wat hier staat. Als je zo uitkijkt naar de wederkomst, dan ga je je nu daar geestelijk op voorbereiden. Je reinigt je zoals hij rein is. Dat wil zeggen, je bent principieel iemand geworden die gerechtigheid praktiseert. En dan moet je ook in de praktijk iemand worden die gerechtigheid praktiseert. Word wat je bent. Of nog krachtiger uitgedrukt, wees wat je bent. Wees in de praktijk wat je principieel door de bekering, wedergeboorte en de verlichting van de Heilige Geest geworden bent. Wie deze hoop op hem heeft, Die kan nooit genoegen nemen met wat hij is. Ik zei het vanmorgen in de preek. Je mag komen zoals je bent. Dat is mooi, hè? Dat staat in de grote lettertjes van de evangelieverkondiging. Maar in de kleine lettertjes, dat wordt er vaak niet mee verteld. Daar staat, maar je mag niet blijven zoals je bent. Je mag worden, je mag komen zoals je bent. Maar hij wil niet dat je blijft zoals je bent. Hij gaat aan je veranderen. Niet alleen maar bekering. Hij gaat je veranderen, vernieuwen. Tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Als je die hoop hebt straks op zijn zoon te zullen lijken, dan denk je niet, ach, nu zijn we arme tobbers, maar straks gaat het vanzelf in één keer. Nee. Dat is juist het hele proces van geestelijke groei, geestelijke ontwikkeling. Dat we nu steeds meer, juist hier in deze wereld, gaan lijken op hem. Nou, hier heb je die twee groepen pal tegenover elkaar staan. Wie de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want zonde is wetteloosheid. Niet zoals sommige vertalingen hebben, zonde is overtreding van de wet. Dat is ook waar. Maar dit is een veel sterkere uitdrukking. Hier gaat het niet om overtreding van de wet. Hier gaat het om het afwijzen van het principe van de wet als zodanig. Wetteloosheid, dat is hetzelfde als rebellie. Dat is met de opgeheven vuist, met de gebalde vuist naar de hemel staan. Ik heb met God niets te maken, zo hoor je mensen zeggen. Ik heb met zijn wetten niks te maken. Ik doe wat ik zelf wil. Die mensen overtreden Gods wet niet. Ze wijzen die wetten af. Ze willen er niks mee te maken hebben. Ze willen hun eigen zin doen. Ze overtreden die wet ook. Maar ik bedoel, het is veel erger dan dat. Zonde is in zijn wezen rebellie tegen God. Opstandigheid. En er zijn mensen die leven in die zonde. Dat kan nooit van een kind van God gezegd worden. Die kan wel eens in de zonde vallen, zoals een schaap in de modder kan terechtkomen. Maar alleen varkens leven in de modder. Wie de zonde doet, doet de wetteloosheid. De zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is, dat is verleden tijd, hè? Dat was zijn openbaring bij zijn eerste komst. Opdat hij onze zonde zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Het is het mooiste getuigenis van de zondeloosheid van de Heer Jezus. Er staat in 1 Petrus 2, hij heeft geen zonde gedaan. In 2 Korinthe 5 staat, hij heeft geen zonde gekend. En hier staat, in hem was geen zonde. De volstrekt zondeloze. En ik mag u even in alle ernst vragen. Denkt u nou echt dat de volstrekt zondeloze, naar het eeuwige plan van God om ons mensen te maken die op hem zouden lijken, hier op aarde al, dat wij er ons achter zouden kunnen verschuilen, dat we altijd maar arme zondaren blijven? Het blijft tobben geblazen tot we eindelijk bij hem in de heerlijkheid zijn. Wie die hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf om te worden zoals hij. Dat kan, want de Heilige Geest woont in je. Ja, maar het lukt toch niet altijd? Ja, maar heb het nou niet altijd over de mislukking? Heb het nou over wat de grondteneur van je christenleven moet worden? Dat is wandelen in de gerechtigheid. Als je levenspraktijk de zonde blijft, dus gaat hier niet over een keer vallen in de zon. Als je levenspraktijk de zonde blijft, geloven wij niet van jou dat je een christen bent. Zo, dat is de zwart-witte taal die Johannes gebruikt. We hebben het er niet over als je al eens in de zonde valt, dat overkomt ons allemaal. Wij alle struikelen dikwijls, zegt Jacobus 2. Of Jacobus 3. Maar waar het hier om gaat, is wat in je levenspraktijk. Als je zegt, ik ben bekeerd en je leeft net zoals voor die tijd, dan zeggen wij, sorry, we geloven het niet. Hoe kun je dat nou weten? Je kunt er niet in mijn hart kijken. Nee, maar ik kan wel naar je uiterlijk kijken, naar je praktijk kijken. En ik zie, jouw praktijk is nog net zoals voor die tijd. Je zegt dat je gelooft, maar de vrucht ontbreekt. Je zegt dat er leven is in jou. Maar ik hoor je niet ademen. Ik voel je hart niet kloppen. Je zegt dat je leeft, maar ik zie niet de kentekenen van het leven. Hier heb je die twee levensstijlen. Ga het nou niet vertroebelen door te zeggen, ja, maar we doen allemaal wel eens zonde. Je bent iemand die de zonde praktiseert, of je bent iemand die de gerechtigheid praktiseert. Met vallen en opstaan, maar dat is de grondteneur van je leven. Daaraan herken je een kind van God. En als iemand de zonde praktiseert, dan herken je daarin iemand die niet wedergeboren is. Maar dat staat hier zo scherp tegenover elkaar. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Dat heeft dus diezelfde kracht hier. Dat wil niet zeggen dat je nooit eens in de zonde zou kunnen vallen. Maar dat heeft diezelfde kracht. Dit is de grondteneur van je leven geworden. Je praktiseert de zonde niet. Dat is niet jouw kenmerken van jouw nieuwe leven. Ieder die zondigt, die dus wel in die zonde volhardt, waarin die vroeger leefde. Dat is iemand die hem niet gezien heeft en hem niet gekend heeft. Er is niks met hem gebeurd. Dat zegt hij misschien wel. Hij doet ze wel zo voor, maar dat is gewoon niet waar. Je kijkt naar zijn leven en op grond daarvan zeg je, sorry vriend, maar je zegt dat wel, maar er is niets van te zien. Niet bijna niets van te zien, want als je het een beetje ziet, ik heb u straks al gezegd, er is een enorm verschil tussen geen vrucht en weinig vrucht. Niet dat weinig vrucht goed is, weinig vrucht moet veel vrucht worden, dat is geestelijke groei. Maar als er geen vrucht is, dan heb je hem niet gezien en niet gekend. Kinderen, laat niemand u misleiden. Laat niemand je wijsmaken dat het helemaal heel gewoon is dat jij maar zondige blijft. Dat is niet waar namelijk. Dat vind je bij Paulus, dat vind je bij Johannes. Dat is niet waar. Mensen die zo praten, die verschuilen zich achter Johannes, altijd achter Romeinen 7. Echt waar hoor. Als het een straks vragenbespreking was en ik had Romeinen 7 niet genoemd, dan waren er minstens 3 van jullie hadden gezegd, maar wat staat er dan in Romeinen 7? Uit al die tientallen hoofdstukken die Paulus geschreven heeft over het overwinningsleven van de christen, grijpt men altijd naar Romeinen 7. Hoe komt dat? Omdat Romeinen 7 zozeer lijkt op hun eigen levenservaring. Maar Romeinen 7 laat Paulus zien wat er gebeurt met een mens als hij niet leeft uit de kracht van de geest. Daarom wordt daar over de geest niet gesproken. Wel over ik en over mij en over mijn, maar niet over de geest. Terwijl in hoofdstuk 8 is het de geest bijna in elk vers. Daarom staat er in hoofdstuk 8, in hem zijn we meer dan overwinnaars. Maar in hoofdstuk 7 zou er kunnen staan, in hem zijn we meer dan verliezers. We zijn wel in hem, maar het helpt allemaal niks. We verliezen, we gaan van verlies tot verlies. Het is één groot tobberij. Normaal is het zo, een ongelovige die kan niet en die wil niet. En een gelovige die kan, want die heeft de Heilige Geest ontvangen en die wil ook. Dat is de nieuwe natuur. Romeinen 7 heb je iemand die wil wel, maar die kan niet. Nou, dat is niet Gods plan. Dat komt dat is iemand die wil wel, want dat is de nieuwe natuur. Hij heeft een verlangen om God te dienen, maar hij kent de kracht niet. Waar de Heilige Geest niet gepredikt wordt, daar komen mensen nooit verder dan Romeinen 7. Dan gaan mensen denken dat dat de normale toestand is. Maar hier zie je, kinderen, laat niemand u misleiden. Maar de kracht van de Heilige Geest, gaan we later over horen in hoofdstuk 4, in een mens aanwezig is, daar word je iemand die de gerechtigheid praktiseert. Dan ben je iemand die rechtvaardig is, zoals hij rechtvaardig is, of je nou God of Christus leest. Wie de zonde doet, dus niet wie wel eens in de zonde valt, maar wie de zonde praktiseert, die hoort bij de afdeling duivel. En zo zwart-wit staat het hier tegenover elkaar. Er zijn 2 grote families in de wereld. De familie van de duivel en de familie van God. De Heer Jezus zegt in Johannes 8. Jullie vader, dat is helemaal niet Abraham, zegt hij tegen de geestelijke leiders. Jullie vader is de duivel. En jullie lijken als 2 druppels water op jullie vader. Jullie zijn een aardje naar jullie vaartje. Want jullie vader is een leugenaar en jullie ook. Jullie vader doet ongerechtigheid en jullie ook. Jullie vader heeft niet lief en jullie ook niet. Jullie lijken precies op hem. Je kunt zo herkennen of iemand van de duivel is. Want zijn leven wordt gekend met het ongerechtigheid en gebrek aan liefde. En zo staat het hier tegenover elkaar. Wie de zonde doet is uit de duivel. Want de duivel zondigt van het begin af. Nou, dit is echt het begin niet van Johannes 1, maar van Genesis 1. Hij is de mensenmoordenaar van de beginnen, zegt de Heer Jezus in Johannes 8. Hij is moorddadig en hij is leugenachtig. Dat zijn zijn 2 grote kenmerken. Hij is dus door de hele geschiedenis heen geweest. En mensen die van die familie zijn, die hebben, zei ik al, de karaktertrekken van hun vader. Niet dat ze letterlijk uit de duivel geboren zijn, maar ze lijken op hun vader. Dat is toch het beeld. Jullie hebben de duivel tot vader, zegt de Heer Jezus. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Dat is heel belangrijk. Hij is niet alleen maar gekomen om het zondeprobleem op te lossen. Hij is ook gekomen om het duivelprobleem op te lossen. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En waar hij de werken van de duivel heeft verbroken, daar is hij als diegene die eerst de duivel bindt, weer wel in de gelijkenis van de Heer Jezus over die sterke man die zijn hof bewaart, en dan komt er iemand die bindt hem. Als hij hem gebonden heeft, kan hij zijn goederen aan hem ontroven. Dat is wat hij Jezus gedaan heeft. Hij heeft hem gebonden en hij rooft zijn goederen. We waren allemaal van de familie van de duivel. Maar hij is gekomen in zijn genade om ons uit die macht van de duivel te onttrekken. Daarom heeft hij die macht van de duivel gebroken op het kruis. Het gaat niet alleen om de strijd tegen de zonde, maar ook om de strijd tegen de duivel. Dus ook dat is een belangrijk facet van het kruis. Ieder die uit God geboren is, praktiseert de zonde niet, omdat diens zaad in hem blijft. Dat is een beeld dat je ook vindt bij in 1 Petrus 1, ook in verband met de wedergeboorte. Dat zaad is wat God in onze harten gezaaid heeft. Ons hart is de bodem. En daarin heeft zaad van het woord van God gezaaid. En dat woord gaat ontkiemen. Jacobus spreekt ook over het ingeplante woord. Daar heb je een soortgelijke beeldspraak. En uit dat zaad dat God daar ontkiemt, ontwikkelt zich dat nieuwe leven. Maar dat is een ontwikkelingsproces. We hebben nou net een paar takken van de kastanje, die hebben we al het najaar geplukt. Want wij kunnen niet meer wachten tot het lente wordt. En dus kijken we elke dag naar die boom, die takken of zal uitlopen. Dat is heerlijk. Sinds die televisieuitzending zijn we ook helemaal overweldigd door krokussen nu. Ons huis staat vol krokussen als een voorbede voor de lente. Wij hebben al een beetje lente in huis. En het is zo geweldig, want je ziet alleen maar knoppen die helemaal dicht zitten. En dan komt het leven er langzaam uit. Dat is het leven van een wedergeboren mens. Het is een zaadje dat in zijn hart gelegd is. En dan is het niet zo dat hij het ineens allemaal heeft en allemaal weet. Ja, in principe woont de Heilige Geest in hem. Maar nu gaat het uitlopen. Eerst zie je van die bolletjes. En die worden daar in de warme kamer tot ontluiken gebracht. En dan komen groene, we zijn nou in het stadium van die groene stengeltjes. Maar straks komt de krokus eruit. En dat is niet pas als we straks bij de Heer zijn, dat dan de bloei plaatsvindt. Hier op aarde wil Hij dat we gaan bloeien. Hier op aarde wil Hij al dat wij onze kopjes boven de sneeuw uitsteken. Zoals sneeuwklokjes dat doen. Terwijl de sneeuw er nog is, komen zij al tevoorschijn. Als een geweldige belofte van leven. Het zaad is in ons en het komt tot ontkieming. En dat leidt tot een leven van gerechtigheid. Want God is licht en we lijken op God. We zijn kinderen van de Vader. En het leven van liefde. Want God is liefde. En wij zijn kinderen van God. En goede kinderen lijken op hun Vader. Liefde en gerechtigheid. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. En dan vers 10. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Ten diepste zijn er maar twee families. En ik zeg het nog eens een keer. In de praktijk is het natuurlijk ingewikkelder. Zoals alles wat Johannes schrijft in de praktijk ingewikkelder is. Maar begin nou eens met het principe. In de praktijk is het ingewikkeld omdat er sommige kinderen van de duivel zo buitengewoon aardig en sympathiek zijn. En zelfs heel goed voor hun medemensen. Soms veel meer dan sommige christenen. Helemaal gericht zijn op weldadigheid doen. Op het goede zoeken voor de samenleving. Op allerlei manieren. Heel idealistische mensen. Dat vertroebelt het beeld. Maar je moet daar wel bij bedenken wat zonde is. Zonde is niet alleen maar slechte dingen doen naar de maatstaf van de wereld. Zonde is wetteloosheid. Zonde is handelen in onafhankelijkheid van God. En al die idealisten hebben nog nooit iets gedaan. Want daarvoor zijn het onbekeerde mensen. Hebben nog nooit iets gedaan vanuit het innerlijke verlangen om God te behagen, God te dienen. Zoals de Bijbel dat bedoelt. Want daarvoor heb je dat nieuwe leven nodig. En aan de andere kant wordt het vertroebeld door het feit, maar dat heb ik al een paar keer gezegd, dat gelovigen soms wel eens in de zonde vallen. En soms wel eens een tijdje erin volharden, zoals David. En dat maakt het in de praktijk zo moeilijk. Maar we moeten de praktijk nooit laten heersen over de principes. Begin met de principes. Je hebt rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat die rechtvaardigen wel eens onrechtvaardig kunnen zijn, dat die onrechtvaardigen wel eens hele rechtvaardige daden kunnen doen, laat je daar niet door de wijs brengen. Je hebt maar twee soorten kinderen. Kinderen van God en kinderen van de duivel. En je hoort geheid tot een van die twee families. En ik zeg niet, je kunt horen tot de familie van God als je nou maar bekeert. Want bekering, dat kan ik niet zien of ik niet zie zich bekeert. Ik kan uw hart niet zien. En niemand van ons kan dat. Maar wat we wel kunnen, is kijken naar de vruchten. Je moet nooit, dat zeg ik ook, dat geldt voor mij, dat geldt voor u. We zijn nooit principieel ervan overtuigd dat iemand bekeerd is, alleen omdat hij het zegt. Dat is niet genoeg. Wij zien eerst, we willen het eerst even graag zien over winter en over zomeren, want we willen de vrucht zien. Wij kunnen niet, zeg ik nog eens, in iemands hart kijken. Hoezo zien we dan ineens een volmaakte christen? Nee, dat heb ik al duidelijk gemaakt. Maar wat je wel ziet is, de teneur van iemands leven is veranderd. Hij is iemand geworden die nu de gerechtigheid lief heeft. Het lukt niet altijd, maar je ziet wat de grondtrekken van zijn nieuwe leven zijn. En er komt liefde uit zijn hart voor. Ja, God heeft die liefde zijn hart uitgestort. Door de Heilige Geest die hem gegeven is, zegt Romeinen 5 vers 5. Dat moet eruit komen. Ik zei de vorige keer al, er zijn mensen die zeggen, ja, ik hou van God, ik heb God lief. Met mijn medemensen kom ik niet uit de voeten. Daar wil ik ook niks mee te maken hebben, maar God die heb ik lief. En dan zegt Johannes, sorry. Dat is onzin. Ik geloof het niet. Als je God lief hebt, dan is de eerste en de simpelste manier om dat te laten zien, is de kinderen van God lief te hebben. Hoe kun je zeggen dat je God lief hebt en je houdt niet van zijn eigen kinderen? Als iemand tegen mij zou zeggen, ik hou erg veel van jou, maar die kinderen van jou, daar moet ik niks van hebben. Dacht u dat ik dan blij zou zijn met zijn liefde jegens mij? Dat is met de vader precies net zo. Als je niet van zijn kinderen houdt, moet je niet aankomen met het verhaal dat je zoveel van hem houdt. Hij stort zijn liefde uit in onze harten. Dat hoort bij de bekeringen, bij de inwoning van de Heilige Geest. Dat moet eruit komen. En als we het niet zien, sorry, we gaan niet op iemands woorden af. Geen woorden, maar daden. Dat is wat we hier hebben. Of je een kind van God bent, blijkt niet daaruit dat je ooit een keer de Heer Jezus hebt aangenomen. Want we kunnen niet zien of het echt zo is. Als het echt zo is, ben je een kind van God. Maar we zien pas of het echt is. En dan mogen we elkaar op aanspreken. Kun je ook zeggen, dat heeft er ander niks mee te maken. Dat is een zaak tussen God en mij. Helemaal niet. We leven wel in een tijdperk van individualisme. Maar in de kerk, in de gemeente hebben we met elkaar te maken. We zijn aan elkaar gegeven. We moeten met elkaar optrekken. Zo gauw iemand zegt, er heeft een ander niks mee te maken, heeft hij dat hele principe niet gesnapt. We hebben er alles mee te maken. Jullie hebben er allemaal mee te maken of de vruchten van het nieuwe leven bij mij zichtbaar zijn. En wij hebben er allemaal mee te maken met de vraag of die nieuwe vruchten, die vruchten van het nieuwe leven bij jou zichtbaar zijn. En als we het niet zien, helemaal niks, als de grondteneur van jouw leven nog steeds is, afkeer van de medemensen en ongerechtigheid, dan zeggen we, sorry, je kunt mooi praten. Maar we geloven het niet. Je hebt de schijn tegen je. Dat is de grote les, want het gaat hier om de binnensluipende dwaalleraars die de mensen in de war brengen. Die houden alleen maar van zichzelf, die mensen. Die trekken alleen maar mensen achter zichzelf aan, om die mensen daardoor te kunnen manipuleren. En dat is wat hier gebeurt. Die mensen houden veel te veel van zichzelf. De kinderen van God, die herken je daaraan dat ze de gerechtigheid praktiseren. En dat ze hun broeders lief hebben. Dat lief hebben, dat waren we even kwijt. Dat hadden we in hoofdstuk 2 gehoord. In het begin. En toen ging het aan het eind van hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3 over de gerechtigheid. En nu komt dat tweede kenmerk er ook weer bij. En daar gaan we het de volgende keer verder over hebben, want dat is heel erg belangrijk. Wat is ware liefde van de kinderen Gods onder elkaar? Waaraan kunnen we herkennen of iemand werkelijk een kind van God is? Lieve mensen, het klinkt zwart-wit en het is moeilijk om mee te leven misschien. Maar denk erover na, want wij zijn zo gehaaid om ons van dat zwart-witte af te maken door te zeggen, ja, maar in de praktijk. Diezelfde broeder waar ik straks over had, weet u wel, die door twee mensen werd meegesleept om een preek van dominee Bonen te horen. Dat is weer een ander gesprek met mensen uit diezelfde kerk. En die zeiden tegen hem, het zal zo gemakkelijk niet gaan. Toen zei hij, het gaat helemaal niet. Zo gauw je zegt, het zal zo gemakkelijk niet gaan, dan gaat het dus blijkbaar toch. Het gaat helemaal niet. Het zal zo gemakkelijk niet gaan, dat suggereert toch nog dat er behalve de genade ook nog van alles aan onze kant moet komen. Wat heeft het anders voor zin? Als het allemaal alleen van God afhangt, gaat het zo gemakkelijk. Het wordt juist moeilijk als wij er tussendoor komen knoeien. Maar als het allemaal van God genade is, dan gaat het zo gemakkelijk. En als die genade niet is, dan gaat het niet gemakkelijk niet, maar dan gaat het helemaal niet. Dat is zo belangrijk. Volgende keer gaan we ermee verder. Als de Heer het ons nog vergunt om na te denken over, waaraan herken je een kind van God? Niet aan zijn mooie praterij, maar aan zijn daden. Laten we samen danken en bidden. Heere God, hier staan wij voor uw aangezicht of zitten en wij zijn als een open boek voor u. We kunnen zo mooi praten als we willen, of het nu is vanaf de preekstoel of in de gesprekken onderling. Maar u kent werkelijk ons hart. Maar wij kunnen ook een heel klein beetje het hart van de medemens leren kennen. Althans, we kunnen zien wat er uit dat hart naar buiten komt. En u ziet het ook. En u zegt in uw woord zo simpelweg, je kunt wel zeggen dat je dit of dat bent, maar waar zijn de vruchten? En Heere God, hier zijn we. We willen niet beschaamd staan straks voor de rechterstoel. En het hoeft ook niet, want het is zo gemakkelijk als je mag leven uit de kracht van de Heilige Geest. Als je het in eigen kracht doet, gaat het niet gemakkelijk. Maar gaat het helemaal niet. En als het is uit kracht die u verleent, dan gaat het zo gemakkelijk. Heere, vergeef ons al die ja-maars waarmee we dan altijd meteen weer komen. Als we zien op onze praktijk, als we onze eigen levenservaring tot norm van de dingen maken, maar we willen uw woord tot norm maken. En u zegt, blijf in mij, want zonder mij kun je niets doen. En als je in mij blijft, dan komt het allemaal goed. Dan zul je de gerechtigheid praktiseren. Dan zul je de broeders lief hebben. Heere, laat zo de ernst van uw woord tot ons doordringen. Dat we ons niet er met een smoesje van afmaken. Laat de kracht van uw woord overeind blijven staan. En ons aanspreken, ons raken in ons hart en geweten. Wees met ons, Heere God, als we deze dingen innerlijk verwerken. Dat ze daar wat mogen uitwerken. We danken u voor uw woord. We danken u voor uw goede geest. Wees met ons. Leid en bewaar ons. Als we straks naar huis gaan, behoed ons voor alle gevaren op de weg. Maar bovenal voor alle geestelijke gevaren. En als u het ons nog vergunt, wil ons een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.